Zo, iedereen heel hartelijk welkom vanavond op deze gemeenteavond voor opvoeders over seksuele opvoeding. Fijn dat jullie gekomen zijn, een bijzondere Marieke de Vries van het LCA. Hartelijk welkom, fijn dat je vanavond hier met ons aanwezig wil zijn en ons verder wil helpen in het onderwerp van vanavond. Hoe seksualiteit bespreken in de opvoeding met kinderen en jongeren. Ik zou deze avond willen beginnen met het zingen van een psalm, psalm 78. Psalm 78, vers 1 en 3. Dat is een psalm die oproept om de werken van God te vertellen aan de kinderen. En dat is de reden dat ik voor deze psalm heb gekozen. Psalm 78, vers 1 en 3. We zullen met elkaar een zegen vragen over deze avond. Heere, almachtige God in de hemel, aan het begin van deze gemeenteavond komen we voor uw aangezicht. om een zegen te vragen over dit samen zijn. We danken u dat we bij elkaar mogen zijn als opvoeders uit de gemeente om met elkaar rondom uw woord na te denken over hoe we vanuit uw woord met onze kinderen kunnen spreken over de gaven van de seksualiteit. Heer, iets wat u zo gaaf en goed in de schepping hebt gelegd, maar ook een terrein waarop door de zonde zoveel verdriet en pijn geleden wordt. En daarom is het van zo groot belang dat wij onze kinderen vanuit uw woord datgene aanreiken wat voor hen nuttig is om ook op dat terrein naar uw woord en wet te leven, omdat dat tot een werkelijk vreugdevol en vervuld leven leidt. Dat kan alleen als u met uw geest de woorden van u toepast aan ons hart. Geef dat we daarom vanavond zullen buigen voor uw woord, dat we daarna zullen luisteren en dat ook praktisch vorm zullen mogen geven in onze taak als opvoeders, zoals de meesten van ons zijn. Bidden u voor Marieke de Vries, die hier vanavond aanwezig is van het LCA. Dank u dat u haar hier gebracht hebt. Geef haar alles wat ze nodig heeft in de presentatie die ze houden zal. Geeft ook openheid en vrijmoedigheid in de gesprekken die we met elkaar zullen hebben. Heer, wees ook met en die het misschien moeilijk hebben, omdat het een heel gevoelig onderwerp is en op sommige punten misschien pijnlijk is. We bidden u of u ook dan bij ons zijn wil. Geef ons een gezegende avond en wees met ons om Jezus wil alleen. Amen. Nou, ik wil deze avond beginnen met een gedeelte lezen uit de Bijbel. Eigenlijk twee korte gedeeltes. Uit Genesis 2 en uit Genesis 3. Nou, ik wil beginnen bij Genesis 2 over de schepping van de mens. Vanaf vers 18 tot en met vers 25. En daarna zal ik lezen uit Genesis 3, vanaf vers 16 tot en met 21, na de zondeval. Genesis 2, vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelde des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond er geen hulp die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep in een ameen van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. En dan hoofdstuk 3 van Genesis vanaf vers 16. Tot de vrouw zei hij, dat is de Heere God, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met zwart zult u kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende, ge zult ervan niet eten, zo zal zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distelen voorbrengen, en ge zult het kruid des velds eten. En het zweet van uw aanschijn zult u brood eten, totdat ge de aarde wederkeert, omdat ge daaruit genomen zijt. Want ge zit stof, en ge zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij uit de moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hen aan. Dit gedeelte uit Genesis 2 en 3 zouden we de basis van het Bijbelspreek over seksualiteit kunnen noemen. Alles wat nadien in de Bijbel beschreven staat over het huwelijk in het algemeen en over seksualiteit in het bijzonder, veronderstelt datgene wat in deze versie is beschreven. Wat kunnen we hieruit leren? In de eerste plaats dat seksualiteit onderdeel is van Gods goede schepping. Het was God zelf die opmerkte dat het niet goed is dat een mens alleen zij, in vers 18 van hoofdstuk 2. Hij was het die de eerste man en de eerste vrouw bij elkaar bracht met de bedoeling dat ze een levenseenheid zouden vormen. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Vers 24. De Heer Jezus grijpt op deze tekst terug in Matthäus 19, vers 4 en 5, als de fariseeën hem een vraag stellen over de echtscheiding. Hebt u niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn? En ook de apostel Paulus citeert deze tekst in zijn brief aan de Korintiërs in het kader van de ontucht die in de gemeente van Korinthe plaatsvond, in hoofdstuk 6. Weet ge niet, zegt hij, dat die een hoer hangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. En als Paulus aan de gemeente van Efeze in hoofdstuk 5 schrijft over het huwelijk in de christelijke gemeente, grijpt hij opnieuw terug op Genesis 2. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Het gaat hier dus om een door God gemaakt grondpatroon dat tot op de dag van vandaag geldend is en vreugde mag geven zonder schaamte. Vers 25 in Genesis 2 zegt dat dan ook. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Hoe anders wordt dat in Genesis 3? Daar staat in vers 7, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Later in vers 21 maakt God zelf rokken voor Adam en Eva. Het is Gods trouwe zorg of de schaamte voor het verschil in lichamelijkheid tussen man en vrouw zijn intrede heeft gedaan. De zondeval heeft de onbevangenheid weggenomen en schuld en schaamte zijn ervoor in de plaats gekomen. Ook dat is een realiteit die sindsdien zijn sporen in de mensheid heeft getrokken. We zien het dagelijks om ons heen. Adam en Eva kwamen in opstand tegen God, doorbraken het scheppingspatroon waarop pijn, verdriet en gebrokenheid volgden. De man zal met smart zijn dagelijks werk doen en de vrouw zal aan haar man onderworpen zijn en met pijn en moeite kinderen krijgen. Dat is naast de schepping de tweede realiteit die de schrift ons over seksualiteit voorhoudt. Hoe begeleiden we onze kinderen in hun groei naar de volwassenheid als het gaat over seksualiteit? Hoe leren we hen enerzijds verwondering over Gods goede scheppingsgaven? Maar hoe waarschuwen we hen anderzijds en beschermen we hen voor de donkere gevaren van het misbruik van deze goede gaven? Dat is een belangrijke, maar ook een moeilijke vraag. Door Gods herstellende genade is er een gezegend gebruik van seksualiteit mogelijk. Door de gelovige overgave aan de Heer Jezus Christus wil de Heilige Geest ons stukje bij beetje leren ook deze goede gaven van God te gebruiken zoals Hij die oorspronkelijk had bedoeld. Dat mogen onze kinderen voorhouden. Dan is het de schrift zelf die de levenseenheid tussen man en vrouw in Efeze 5 voorhoudt als afspiegeling van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Hoe geven we daar praktisch invulling aan? Dat is het onderwerp van vanavond. Dat is niet gemakkelijk en daarom zijn we blij dat Marieke de Vries, jeugdwerkadviseur van de LCA, vanavond in ons midden is. Nogmaals welkom. Het LCA heeft zich intensief met vragen rondom jongeren en seksualiteit bezig gehouden en wil bijbelse antwoorden geven op deze vragen. En daarom geef ik je hierbij graag het woord. De avond zal als volgt verlopen. Eerst zal Marieke haar presentatie houden. Daarna willen we kort pauzeren. Maar voordat we pauze houden, dan zal ik nog even het woord geven aan een van de vertegenwoordigers van Sirius. Aan jou het woord.
Hartelijk dank. Heel leuk dat ik vanavond in jullie midden mag zijn om te spreken over seksualiteit in de opvoeding. Net al gezegd wie ik ben, Marieke van het LCA. En we geven op scholen heel veel studiedagen over seksualiteit, workshops over sociale media en seksualiteit. Ik ben onlangs op een schippersinternaat geweest om het personeel toe te rusten over hoe spreek je nou met jongeren hierover. Dus op die manier mijn ervaring met het spreken over en het toerusten op dit onderwerp. Het is een... Spreken over seksualiteit blijft iets intiems, iets persoonlijks. We kennen elkaar niet. Sommigen ken ik iets beter of iets minder goed. Het werd in het gebed al genoemd en dat vond ik wel heel mooi. Dat we kunnen hele mooie, hele positieve ervaringen hebben. Maar er kunnen ook pijnlijke ervaringen zijn. En ik ben me daar ook heel erg van bewust tijdens het spreken op zo'n avond. Maar ik hoop dat we ook door de Heilige Geest een hele mooie, goede avond met elkaar mogen hebben. Hoe ziet deze avond eruit? Ik ga eerst met jullie kijken, seksualiteit. Hoe ziet dat er nou uit in onze maatschappij? Ik deel dan wat onderzoeksgegevens. Ik laat jullie daar ook over nadenken. Vervolgens kijken we naar hoe krijgt seksualiteit een plaats in de Bijbel. We hebben net gelezen in Genesis. Maar er zijn nog op heel veel andere plekken, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin over dit onderwerp gesproken wordt. Hoe heeft het thema seksualiteit een plek in ons eigen leven? Hoe staan wij hier zelf in? Hoe zijn we zelf voorgelicht? En dan gaan we kijken naar, maar hoe doen we dat nou bij onze kinderen? De peuters, de kleuters, de pubers. Daarna wil ik jullie wat uitkomsten uit enquêtes laten zien. Voordat ik naar de school ga, dan neem ik altijd anoniem een enquête af. En dan vraag ik aan jongeren, joh, waar willen jullie het over hebben? En die gegevens heb ik verzameld. En dat is ook wel leuk, denk ik, voor jullie om te zien. Dat is dan wel middelbare schoolleeftijd. Maar wat zijn nou de dingen waar die jongeren zelf mee zitten? En ik laat wat voorbeelden zien hoe wij het op scholen aanpakken. Dat doen we vaak ook aan de hand van filmpjes. Omdat jongeren het soms best spannend vinden om erover te praten. Terwijl er enorm veel gaande is. Ook op reformatorische scholen. Daar wil ik straks ook eerlijk wat over delen. En ik laat dan zien, hoe doen we dat nou op scholen? De gezinssituatie is anders. Maar het idee van aan de hand van een voorbeeld, van de hand van een bepaalde situatie in gesprek gaan, werkt altijd heel erg goed. Ik begin met een opdracht. We zullen na de pauze echt op bepaalde thema's dieper ingaan. En dan even in groepjes ons her en der verspreiden in het kerkgebouw. Maar tijdens mijn lezing wil ik af en toe al even jullie aan het werk zetten. En dan zal ik ook wat inventariseren. Willen jullie af en toe even in groepjes van 5 bij elkaar zitten? Dus misschien is het handig als ik zie hier bijvoorbeeld 5 op een rij zitten, maar daar 2. Dat jullie dan ook aan die kant gaan zitten. Of zo kan het trouwens ook wel over het gangpad heen. Maar in een groepje van 5 of 6, neem een paar minuten de tijd om deze 2 vragen te bespreken. Met welke woorden karakteriseert u de maatschappij van vandaag? En wat wilt u met uw opvoeding, ook met uw seksuele opvoeding die daar onderdeel van is, wat wilt u daarmee bereiken? Neem een paar minuten de tijd om dit in 5 tallen te bespreken. Ik stel voor dat we gaan inventariseren. Er zal straks nog meer tijd zijn om hierover door te spreken. Ik ga even bij het bord staan. We zullen zometeen nog wel een keer verder gaan in groepjes, maar nu eerst wat gegevens vanuit de maatschappij. Daar nog iets verder op ingezoomd. Jullie zien hier wat krantenberichten op een rij. Vorige week zag ik nog een nieuwsbericht en ik lees dat voor, dat 1 op de 20 vrouwen in Europa is verkracht, werd in dat nieuwsbericht gezet. Het zou dan gaan om 9 miljoen slachtoffers. Dat bleek uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen dat werd uitgevoerd door EU-agentschap voor grondrechten. Dat is niet alleen zo in Afrika waar van alles speelt, waar stammen... Ik heb net een vriendin die terugkomt uit Congo en het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dat vrouwen verkracht worden om daar de maatschappij te ontwrichten. Maar ook binnen Europa zie je dus dat seksueel geweld in heel veel levens een hele grote plek heeft. Een aantal feiten. Deze feiten komen uit het onderzoek Seks onder je 25ste. Ik geef daar eerst wat achtergrondinformatie over en daarna wil ik op die feiten inzoomen. Seks onder je 25ste is een onderzoek van Rutgers, WPF en SOA AIDS Nederland. En in 2012 zijn bijna 8000 jongeren ondervraagd over hun seksuele gedrag en beleving. Rutgers WPF is een kenniscentrum op het gebied van seksuele gezondheid en rechten. En zij werken aan verbetering van de seksuele gezondheid. Dat doen ze door onderzoek te doen, door het ontwikkelen van producten en diensten. Maar dat gebeurt niet vanuit een christelijk perspectief, maar algemeen maatschappelijk perspectief. Maar het is goed om een aantal feiten uit dat onderzoek op een rij te zien. Het is dus een onderzoek onder niet-christelijke jongeren. 44% van de jongeren heeft op 17-jarige leeftijd geen ervaring met seks. Het is goed om dat te weten, omdat heel veel jongeren, ook christelijke jongeren, hebben het idee, in de wereld heeft iedereen als hij 17 is al een keer seks gehad met een jongen, met een meisje. Nou, dat is niet waar. Bijna de helft heeft nog geen seks gehad. Trouwens, even voor de duidelijkheid, je kan zeggen seksuele gemeenschap, gemeenschap, geslachtsgemeenschap. Ik probeer er in mijn taalgebruik op te letten dat je aan de ene kant niet vulgair wordt, maar ik probeer wel zo te praten dat het voor zoals jongeren er ook over spreken. Dus ik zal niet de hele tijd seksuele gemeenschap bevatten, ook zeggen, maar gewoon seks. Het is trouwens ook wel leuk, we komen zo meteen ook op de vraag, hoe spreken wij over allerlei ook geslachtsdelen enzovoort rondom seksualiteit. Tweede feit, van de andere 56% ligt de gemiddelde leeftijd van de eerste keer seks op 16,7 jaar, ruim 16 jaar. Sommigen ook veel jonger, maar gemiddeld is deze leeftijd. En 30% heeft spijt van de eerste keer. En dat kan om twee redenen zijn. Emotioneel gezien, dat ze het jammer vinden dat ze seks hebben gehad met een jonge meisje terwijl de relatie erna uitging. Maar heeft ook gewoon fysieke oorzaken. Sommige kinderen zijn gewoon nog niet volgroeid op het moment dat ze de eerste keer seks hebben. Dan is het ook heel erg pijnlijk. Dus het is goed om dat soort gegevens ook te weten. Ook als jongeren op christelijke scholen, jullie jongeren, heel makkelijk kunnen denken van, oh, we zijn achterlijk binnen deze wereld. Ik weet niet goed of dit leesbaar is, maar ik zal even het tabelletje uitleggen. Dit komt uit datzelfde onderzoek. En je ziet een aantal staatjes. Links is 12 tot 14 jaar, rechts 15 tot 18 jaar. En dan is de eerste staatje verliefdheid, dan verkering, tongzoenen, geslachtsgemeenschap. En dan is de eerste jongens, meisjes en dan weer jongens en meisjes. Nou, wat je ziet is een heel groot deel van de jongeren is verliefd. Verkering, dan zie je dat zowel onder de jongere jongeren als de oudere jongeren heeft een groot deel verkering gehad. Tongzoenen, bij de jongeren tussen de 12 en 14 jaar heeft bijna de helft daar ervaring mee. En bij de jongeren tussen 15 tot 18 jaar drie kwart. Als het gaat om geslachtsgemeenschap, dan zie je dat ongeveer 10% van de jongens onder de 14 jaar dat heeft gehad. 5% bij meisjes. En bij 15 tot 18 jaar ligt dat op een derde. En het is ook wel bijzonder dat je ziet dat dan het staatje bij de meisjes wat hoger ligt. Nou, vanuit de overheid wordt er ook wel wat gedaan aan seksuele voorlichting. Maar het is wel goed om te beseffen hoe dat wordt gedaan. Ik had een spreuk die bij een Sirius-campagne werd gebruikt. Er werd gezegd, verneuk je nieuwe relatie niet met een oude SOA, gebruik een condoom. Dus dat is de manier waarop vanuit een seculiere maatschappij erover gesproken wordt. Van, doe waar je zin in hebt, maar doe het wel verstandig. Ik ben klaar voor meer, maar jij bent de baas. Hè? Dat is een plaat die dan gericht is op jongens. waarbij wordt aangegeven van, hey jongens, je moet letten op de grenzen van het meisje. En bij meisjes, ik wil niet meteen een hand in mijn broek. Dus ja, er wordt wel iets gedaan aan grenzen aangeven, maar ik wil niet meteen een hand in mijn broek, geeft aan. Als je daar op een gegeven moment zin in hebt, doe dat, maar doe het wel met een condoom. Zomaar even wat gegevens op een rij vanuit een seculier onderzoek, vanuit wat krantenberichten, vanuit overheidscampagne. Het is goed om na te denken, voordat wij gaan nadenken over hoe vorm ik mijn kinderen seksueel, om even na te denken aan welke passages uit de Bijbel denken wij nou als het gaat om seksualiteit. Zul ik vragen of jullie in hetzelfde groepje als net een paar minuten de tijd willen nemen, welke Bijbelgedeelten bij jullie opkomen bij dit onderwerp? Ik houd de vater een beetje in. Mag ik vast terugvragen, wat zijn wat bijbelgedeelten waar jullie aan denken bij dit onderwerp? Mag de groep hier vooraan het woord geven?
Spreuk.
Oud-testamentische wetten. Kunt u in één zin samenvatten wat er in Spreuken 7 staat? Of waarom jullie aan dat hoofdstuk dachten? Ja. En 1 Korinthe 7? Hooglied. De groep erachter? Ja. Er zijn eigenlijk wat voorbeelden waarbij seksualiteit op de een of andere manier ontspoorde. Die groep? Ja. Ja. Nou, en dat vind ik ook wel grappig als je luistert naar wat er naar voren komt. Hè. Aan de ene kant hebben we straks Genesis 2 gelezen. En En er komen nu ook best wel wat voorbeelden naar voren waarbij het niet zo heel erg positief was. Juda met Tamar, David met Batseba. En het is heel belangrijk om ook in de bespreking met kinderen te laten zien dat er eigenlijk, ik zou zeggen, in dit opzicht twee lijnen in de Bijbel zijn. Namelijk de lijn hoe ontzettend mooi God het bedoeld heeft. En dan moet je denken aan de Genesis 2. Ik denk dan ook aan het voorbeeld van Isaac en Rebecca. Dat er staat dat na de dood van zijn moeder troost hij zich over zijn moeder met Rebecca. En dan staat er ook in de tent van zijn moeder. Hooglied spreekt op een prachtige manier over seksualiteit. Is er natuurlijk de discussie, moet je Hooglied alleen maar geestelijk lezen of ook letterlijk? Nou, ik zal niet in dat wespennest wagen, al heb ik daar wel een idee over. Maar al zou je het alleen maar geestelijk lezen en zeggen van dit gaat helemaal over God en zijn volk, over Christus en zijn gemeente, dan is het niet goed voor te stellen dat de Heilige Geest beelden gebruikt, namelijk uit de seksualiteit, de liefde tussen een man en vrouw, om de relatie tussen God en zijn volk aan te duiden, als dat niet heel erg mooi en heel erg goed zou zijn. Dus of je het nou letterlijk of geestelijk of beide leest, Hooglied dat op een hele mooie manier zien, hoe een mens mag genieten van seksualiteit. Dus dat is die ene lijn. Hoe heeft God het bedoeld? Genesis, Spreuken, Hooglied zie je daar voorbeelden in, maar ook in de brieven van Paulus. En aan de andere kant is de Bijbel een heel eerlijk boek. Een heel groot deel van de Bijbel gaat over ontrouwe mensen, een ontrouw volk Israël, wij als ontrouwe mensen, hoe God daarvoor zijn zoon moest zenden. En dan zie je ook heel veel ontsporing op het gebied van seksualiteit. Maar dan kun je ook aan jongeren laten zien dat er zoveel negatiefs over in staat. Het is niet omdat seksualiteit negatief is, maar wel omdat de Bijbel een heel eerlijk boek is. Belangrijk ook om in de opvoeding juist ook vanuit de Bijbel mee te nemen, die lijn, hoe heeft God het bedoeld? En hoe ontspoort het als je je niet houdt aan de gebruiksaanwijzing van de schepper? Na de pauze komen we hierop terug. Hoe je aan de hand van verschillende Bijbelse gedeelten ook met je kinderen in gesprek kan gaan. Het is soms best heel lastig om een gelegenheid te vinden om te spreken over seksualiteit. Maar ik weet niet hoe jullie dat doen. Of je de Bijbel van Genesis tot Openbaring leest. Hè, na tafel, eens of meerdere keren op een dag. Dan zijn er heel vaak gelegenheden om als je doorpraat over het Bijbelgedeelte, om ook over seksualiteit te spreken. Denk alleen al aan de reinheidswetten in Leviticus. Als mannen en vrouwen uit het Joodse volk zich daaraan hielden, dan was voor heel het volk duidelijk wanneer een vrouw haar menstruatie had, wanneer die weer over was, wanneer een man een zaadlozing had. Want er waren allemaal reinigingswetten waar je aan moest houden in die situaties. Dus blijkbaar was daar heel veel openheid over. Nou, dat is een hele mooie gelegenheid om ook met je kinderen over in gesprek te gaan. Maar daarover meer straks. We gaan dit niet in groepen bespreken, maar voordat we gaan kijken naar hoe doe je dat nou, die seksuele opvoeding, van peuters tot jongeren, is het heel goed om te beseffen dat jezelf als persoon het belangrijkste instrument is. He, dat zeggen we als het gaat om de geestelijke opvoeding. Als je het hebt over het dienen van de Here, wat je wel doet, wat je niet doet, welke redenen je daarvoor hebt, dan zeggen we vaak tegen elkaar dat jongere kinderen heel goed in de gaten hebben of je zelf echt de Here lief hebt, of je spreekt vanuit het kennen van Hem. Dus dan is niet alleen wat je zegt belangrijk, maar vooral wie je bent. Gaat ook op het gebruik van media, sociale media, welke vorm van media ook. Als ik tegen jongeren zeg van, joh, je moet wel een beetje maat houden met dat WhatsApp en Facebook en zit er niet dag en nacht achter. Maar zelf, bij elk piepje kijk je erop, ja, dan hebben je woorden niet zo heel veel zin. Zo is het ook bij seksuele opvoeding belangrijk om te beseffen, wie ben ik zelf daarin? Hoe ga ik om met mijn man? Hoe ga ik om met mijn vrouw? Het is leuk om, het hoeft niet nu, mag straks na de pauze of later thuis na te denken, hoe kwam seksuele opvoeding in uw eigen jeugd aan de orde? Gebeurde dat helemaal niet? Heeft het op de een of andere manier via vrienden of oudere broers en zussen op een gegeven moment te horen gekregen? Gebeurde dat door middel van een boekje? Die voorbeeld heb ik ook wel gehoord. Dat je op een gegeven moment op je bed een boekje vond waarin het onderwerp besproken werd. Was dat wel een heel open gesprek met je ouders, broers, zus, vrienden? Is de manier waarop je gevormd bent door je ouders ook de manier waarop je het zelf wil doen of juist niet? Goeie vraag om over na te denken. Hetzelfde geldt als het gaat over je taalveld. Hoe spreek je over seksualiteit? Spreek je met je eigen man en vrouw over seksualiteit? Over hoe je dingen beleeft, wat je wel of niet prettig vindt? Dus staat hier, is mijn taalveld te toereikend? Durf ik termen rondom seksualiteit te benoemen? Iets heel praktisch. Als je op een gegeven moment je zoontje van 4, 5 voor gaat liggen. Welk woord gebruik je dan? Heb je het dan over een plasser? Heb je het over een piemel? Heb je het over een penis? Laat je dat afhangen van de leeftijd? Het is goed om daar van tevoren over na te denken en je daar ook een beetje eigen in te maken, aan te gewennen, zodat je niet elke keer naar woorden hoeft te zoeken als je het onderwerp ter sprake brengt. Gaan we nu naar het derde onderdeel. Ik weet niet of jullie structuur nog een beetje in uw hoofd heeft. We zouden het hebben over seksualiteit in de maatschappij. In de Bijbel hebben we even aangestipt. Dan nu seksualiteit in de opvoeding. En u ziet daar 3 soort one-liner statements staan. Ik weet niet of ze achterin ook te lezen zijn, maar ik zal ze voorlezen en elke keer uitleggen wat ik bedoel. Een opvoeder stelt lastige thema's aan de orde, niet de opvoedeling. Nou, wat bedoel ik hiermee? Het volgende. We zeiden net al, in de maatschappij is van alles gaande. Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met seksualiteit. Of het nou is via reclame, of het is via filmpjes. Hè. Vroeger gebeurde dat soms via vunzige blaadjes. Maar nu, dat zal ik straks ook wel iets van laten zien. Via de sociale media, met name via WhatsApp, wordt ongelooflijk veel gedeeld. Maar ook op de lagere school. Als opvoeder, als ouder, moet je dat voor zijn. Ik ken het voorbeeld van een neefje van mij die op de basisschool zat. En op een gegeven moment had een vriendje hem een beetje bijgepraat, maar dat was op een vunzig manier gebeurd. Dus hij kwam bloedverontwaardigd thuis. En toen zijn vader thuis kwam, was het eerst wat hij zei: pap, dat doen mama en jij niet met elkaar, hè? Ja, en dan sta je dus voor het blok. Want hoe ga je dan uitleggen dat je dat wel met elkaar doet, maar dat het heel goed en dat het heel mooi is? Nou, toen de vader dat probeerde uit te leggen, toen was dat jongetje van 8 was die volgens mij, 8, hij vond het verschrikkelijk. Hij wilde er niet naar luisteren, hij wilde er niet over horen. Maar hij was degene die het op dat moment ter sprake had moeten brengen. En het is heel erg mooi als je dat voor kan zijn. Dus als je al 2, 3, 4-jarige leeftijd daarmee begint. En hoe, daar kom ik straks op. Maar een opvoeder stelt lastige thema's aan de orde, niet de opvoedeling. 2, koester het geheim van seksualiteit, maar haal het geheimzinnige eraf. Aan de ene kant zie je dat, zeker nu, er ontzettend open over seksualiteit wordt gepraat. Dat kan mooi zijn, het kan ook banaal worden. Ik was laatst op een schippersinternaat en er werd mij het voorbeeld gegeven van een jongen, eentje van de groepsleiding, die had net een relatie en toen was een van de jongens van die afdeling was naar hem toegekomen. Hey meneer, heeft u het al met uw vriendin gedaan? En die jongen die kreeg een heel rood hoofd, hij draaide zich om, hij wist niet wat hij moest zeggen. Op bepaalde manier terecht, want die jongere die had niet aangevoeld of niet willen aanvoelen dat sommige dingen ook gewoon privé zijn. Koester het geheim van seksualiteit, haal wel het geheimzinnige eraf. Ik hoor nog steeds voorbeelden, veel voorbeelden van meisjes die gaan menstrueren en die niet weten wat er aan de hand is. Jongen die voor het eerst een natte droom heeft, die niet weet wat er aan de hand is. Het is voor jongeren zo belangrijk dat ze weten wat er gaat gebeuren voordat hun lichaam ook daadwerkelijk gaat veranderen. En dan de derde, opvoeden in plaats van voorlichten. Wat ik daarmee bedoel is dit. Misschien herkent u dat wel, dat je op een gegeven moment je kind wat hoort zeggen. Dan denk je van, dit heb ik toch al een keer uitgelegd. Ik heb zelf al eens gehoord van iemand die zei, ik snap er niks van. Ik heb het echt van A tot Z uitgelegd hoe dat gaat rondom seksualiteit. Het lijkt wel alsof hij er helemaal niks van onthouden heeft. Nou, het is net als met leren fietsen. Dat moet je elke keer weer herhalen. Hè. De eerste keer ren je erachteraan en je houdt je hart vast en dat wiebelt en met zijwieltjes. En dan op een gegeven moment dan zie je je kind raaklings langs de auto van de buren fietsen. En dan de eerste keer dat hij een blokje om mag, dat hij wat verder mag. Dat begeleid je helemaal. Nou, zo is het ook met seksuele opvoeding. Je kunt niet zeggen van, als mijn kind zo oud is, dan ga ik er eens een keer een middag of een avond voor zitten. Nou, als vader doe je de jongens, als moeder de vrouwen. We nemen daar de tijd voor, we leggen het uit en dan is het klaar. Nee, dat is iets wat elke keer weer terug moet komen. En in elke fase ook op een andere manier. Hè. Een kind van 5, 6, 7 snapt nog helemaal niet de emotionele lading erachter. Want het is daar zelf lichamelijk nog niet aan toe. Maar het is dan wel heel belangrijk dat het al bijvoorbeeld biologisch weet. Het verschil tussen jongens en meisjes. Als het gaat om menstruatie, maandverband, dan kom ik zo wel op van hoe kun je dat nou praktisch vormgeven. Maar dat is een proces waarbij je elke keer een nieuw stukje pakt. En het is zo dat als kinderen er niet aan toe zijn, dat zul je dan ook wel merken, dan zie je een stukje weerstand, dan gaat het ene oor in, het andere oor uit. Maar het is dus iets wat in herhaling een plek moet krijgen in de opvoeding. Ik heb hier een paar blokjes tekst waarvan ik denk goed is als jullie die even, ik kan het voorlezen, maar als je even de tijd neemt om dat voor jezelf te lezen. Is het achterin ook te lezen? Het zijn drie blokjes waarbij ik, als ik denk dat we de meest gelezen hebben, hem even doorscroll naar het volgende blokje. Kan ik hem al doordoen naar het laatste blok? Mag ik wat vragen? Wie van jullie heeft jonge kinderen, zeg maar in de leeftijd van 0 tot 5? In een leeftijd van 5 tot 10. 10 tot 15. 15 plus. Nou, we hebben hier alle variaties zitten. Dat is goed om te weten. Omdat een vraag die veel ouders hebben, die je misschien wel herkent, is: wat doe je nou op welke leeftijd? Wat is een goede leeftijd om voor het eerst te beginnen? Wanneer is een kind ergens aan toe en niet aan toe? Het begint al als een kind baby of peuter is. En wat ik met jullie wil doen is dat ik heb hem onderverdeeld in 6 kolommen en dat ik bij elke leeftijdsgroep laat zien van hoe kun je nou de seksuele opvoeding al vanaf dat moment een plek geven. We hebben Genesis 2 gelezen. We zijn als seksuele wezens geschapen. Als je aan jongeren vraagt wat is seksualiteit eigenlijk, of dat je seksualiteitsbeleving hebt, heel vaak denken ze dan al aan zoenen of met elkaar naar bed gaan. Dan leg ik hen uit dat het veel breder is dan dat. Seksualiteit heeft ook te maken met je zelfbeeld. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar anderen? Aanraking, dat een kind het heel prettig vindt om aangeraakt te worden. Zintuigelijkheid. Het is een heel breed spectrum van seksualiteit. Eigenlijk beleven van je eigen lichaam, gevoelens daaromtrent. Dus als het gaat om dat je een baby hebt of een peuter, dan is het heel belangrijk dat je het liefde geeft, maar ook fysieke liefde. Het gebeurt al als je een baby wast. En ik was met Kees Ritmeester op dat Schippersinternaat. En toen gaf hij een voorbeeld wat heel veel herkenning opriep. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Hij zegt, ja, ik realiseerde op een gegeven moment, toen was ik mijn kind aan het wassen. Hij heeft 2 dochters en een zoontje. En zegt, ja, dan was ik aan het wassen en dan ging ik dat benoemen. Zo van, we gaan lekker je hoofdje wassen. En dan je hals wassen, je buik wassen, je armen wassen. Hij zegt, en dan kwam ik bij het plassertje of bij het vagina, de schaamlippen. Maar hij zegt, dan zei ik even niks. Hij zegt, dan gaan we je benen wassen en dan gaan we je voeten wassen. Hij zegt, toen realiseerde ik me dat ik dus dat gedeelte van het lichaam gewoon oversloeg. Niet met wassen, maar wel met benoemen. Hij zegt, stel nou dat een kind op het schoolplein iets vervelends meemaakt. Hè? Jongens, meisjes, kleuterschool, doktertje spelen. En het kind komt thuis, heeft een akelige ervaring gehad, omdat een ander kind in de onderbroek zat. Wat moet dat kind zeggen? Want hoe heet dat? Dus hij zegt, op een gegeven moment ben ik er toe overgegaan om te zeggen, we gaan nu je schaamlippen wassen, we gaan je plassertje wassen. Dus dat begint al het benoemen van wat zijn de lichaamsdelen. Heel simpel, heel eenvoudig. kleuters, hè, verschillen jongen en meisje. Dat is op een gegeven moment, ik zei het al, doktertje spelen. Dan komt die interesse, het ontdekken van, hé, maar die ander ziet er anders uit dan ik. Leg dat ook als vader, als moeder uit. Ja, bij een jongen ziet het lichaam er anders uit als bij een meisje. Op het moment dat er een zwangerschap is, wordt een baby verwacht, kun je op een eenvoudige manier vertellen dat er in de buik van de moeder een kindje groeit. Vragen beantwoorden, als jongeren vragen of als kleuters vragen stellen. Kan bijvoorbeeld op het moment dat je boodschappen aan het opruimen bent. Hè, en een kind vraagt van waar moet dit heen, waar moeten bananen heen. Wat is dat? Maandverband, tampons. Ook dat soort dingen kun je aangrijpen als een gelegenheid om uit te leggen wat er gebeurt, wat maandverband is, wat de menstruatie is. Ik weet niet of jullie het voorbeeld kennen van Sarina Brons. Die zei, bij hele jonge kinderen leg ik het zo uit dat ik als het ware vertel, er kan in de buik van de moeder een babytje groeien. Nou, weet je, veel gezinnen dan kennen dat ook wel. Wat gebeurt er als er een babytje komt? Nou, wordt het kamertje mooi klaargemaakt? Nou, dat gebeurt ook bij de moeder van binnen. Dan wordt er als het ware een kamertje klaargemaakt dat daar een baby kan groeien. Maar als er nou geen baby komt, dan wordt de hele boel weer opgeruimd. Nou, dan verliest de moeder een beetje bloed en dat moet je opvangen. Op die manier kun je op een hele speelse, kinderlijke manier al aan jonge kinderen vertellen wat er gebeurt. Keur gedrag niet af. Je ziet bij kleuters dat ze het vaak prettig vinden om aan hun bijvoorbeeld bij jongens om aan hun plasser te zitten. Ik hoorde op het Schippersinternaat dat er een groepskracht naar mij toe kwam. Die zei, ja, bij ons douchen ze nog vrij lang onder onze begeleiding. Die zegt, dan zie ik dat kinderen soms heel lang de douche van onderen gericht houden. Wat moet ik daarmee doen? Moet ik dat afkeuren? Is dat slecht? Nee, dat is niet slecht. Dat geeft een prettig gevoel. Wel kun je op zo'n moment, of het nou het kind is van het Schippersinternaat of je eigen kind, kun je benoemen, bepaalde delen van je lichaam zijn privé. Je gaat niet in het publiek, hè? Je kan wel aan je handen zitten, maar je gaat niet zo snel in het publiek aan je borsten zitten of aan je plasser zitten. Dat kun je een kind uitleggen van, het is niet zo goed om dat in een grote groep te doen, dat hoort echt bij jou. Maar keur het niet af, anders krijgt het kind het gevoel, dit is slecht. Terwijl het feit dat je seksualiteit beleeft helemaal niet slecht is. Schoolkind, ik moet even iets nader heen, zie ik. Zelfvertrouwen stimuleren, opnieuw vragen beantwoorden. Dan is het heel belangrijk dat er een algemene basis is van vertrouwen. Maar soms kunnen er zich ook van die situaties voordoen die dat in de hand werken. Ik hoorde van een vader die zei, op een gegeven moment ging ik met mijn dochter 3 dagen wandelen in de bergen. 11 jaar, ze liep achter hem en op een gegeven moment ging ze me allemaal vragen stellen. Hij zegt, nou, ik vond het eigenlijk maar wat prettig dat ik voor haar liep en dat ik over mijn schouder zo al die vragen kon beantwoorden. Maar op die manier kun je ook een gelegenheid creëren, een gelegenheid van vertrouwen, een gelegenheid waarbij je bijvoorbeeld gaat wandelen of eerst gaat winkelen, waarbij je ook langer op heel persoonlijke onderwerpen in kan gaan. Oudere schoolkind, zorg dat het kind weet wat er gaat veranderen in zijn of haar lichaam. Dat er haargroei komt, borstontwikkeling. Je kunt het ook op een heel leuke manier doen. Ik ken ouders die als hun dochter voor het eerst menstrueert, dan mag ze een mooi sieraad uitzoeken. En als een zoon voor het eerst een natte droom heeft, dan mag hij met zijn vader uit eten. Dus die kinderen weten A, precies wat er gaat gebeuren. En B, er wordt ook iets feestelijks van gemaakt. Op deze leeftijd is het ook goed om met je zoon, met je dochter in gesprek te gaan over niet alleen de lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes, maar ook emotioneel. En dat is ook wel leuk, dat zullen jullie straks ook wel in enquêteresultaten zien. Jongeren willen het ook wel heel graag weten, verschillen tussen jongens en meisjes. En aan de andere kant zie je dat ze zich er heel vaak niet van bewust van zijn. Dat meiden, als het gaat om hoe ze zich kleden, dat ze niet beseffen wat dat met een jongen kan doen. Dat jongens niet in de gaten hebben van, hé, als ik een meisje zoen, dan geeft dat van haar kant een hele diepe band met mij. Terwijl hij dat helemaal niet zo beleeft. Dus bij puberkinderen, 13, 15, is het ook goed om op die verschillen emotioneel in te gaan. Bij pubers verder bouwen op de openheid. Iets waar heel veel jongeren mee zitten is, mag ik mijzelf bevredigen? Nou, de statistieken wijzen uit, meer dan 90% van de jongens doet het, meer dan 60% van de meisjes. Maar er wordt bijna niet over gesproken, er wordt niet gezegd, mag het wel, mag het niet. Ik hoorde onlangs nog een meisje op een studiedag seksualiteit die zegt, ja, Ik dacht dat het mocht en dan deed ik het en dan hoorde ik weer dat het niet mocht. En dan probeerde ik weer heel wat om het niet te doen. Maar je ziet erin een stuk onzekerheid. Porno is iets wat heel veel voorkomt. Het begint vaak op een speelse manier. Een filmpje wat op de middelbare school of de lagere school wordt doorgestuurd. Wat een verslavende macht wordt. En hoe ver mag ik nou wel of niet gaan in mijn relatie? Ook allerlei ideeën over en er gebeurt van alles. Dat zijn ook drie dingen waar ik zo meteen nog wat dieper op in wil gaan. Terwille van de tijd ga ik nu een paar dingen even overslaan. Ik wil ze wel benoemen dat jullie die mee kunnen nemen voor thuis. Seksuele diversiteit. Moet je dit onderwerp bespreken? Wat vertel je je kinderen dan? Als wij studiedagen geven over seksualiteit op scholen, dan doen we dat ook altijd in samenwerking met een jongen die heet Kees Hendriksen. Hij geeft altijd de workshop over homoseksualiteit. En hij vertelde, al toen ik 10, 11 jaar was, dacht ik naar over mannen. En op een gegeven moment was er een vriendje wat schold op het schoolplein en die zei homo. En op de fiets naar huis vroeg hij van, homo, wat is dat? Nou, dat vriendje zei van, oh, dat zijn vieze jongens die het met jongens doen enzovoort. En hij realiseerde zich, ja, maar wat hij zegt over een homo, dat is wat ik ervaar. Dus hij had al eerder gevoelens van homoseksualiteit voordat hij wist dat het bestond. Het heeft jaren geduurd voordat hij het aan zijn ouders durfde te vertellen. En nog weer jaren voordat hij ook had geaccepteerd dat hij homoseksuele gevoelens had. Dus hoe bespreek je dit met je kinderen? Ook iets om over na te denken in hoeverre je dat wilt en hoe. Ik ga nog 5 minuten in, mag dat nog? Uit wat voorbeelden hoe ik het zelf op scholen doe. En ik wil daarbij 3 dingen benoemen. Dat is zelfbevrediging, porno en relaties. Ik doe het aan de hand van een aantal dia's. Ik realiseer me nu dat ik nu eigenlijk de negatieve dingen pak. Hè? Terwijl het zijn allemaal wat of negatieve dingen. Porno is echt een verwording van seksualiteit. Het zit dan een beetje in de waarschuwende kant. Maar het is goed om ook bij jongeren toch telkens weer te laten zien van hoe mooi het bedoeld is. Dus niet alleen waarschuwen dat en dat en dat moet het niet zijn. Maar ook hoe dan wel. Ik sla dit filmpje even over. Waar jongeren het over willen hebben, veranderingen in je lichaam, verschillen tussen jongens en meisjes en hoe ze over elkaar denken, sociale media, seksualiteit, porno, misbruik, zelfbevrediging, waarom geen seks voor het huwelijk, waar staat dat in de Bijbel, hoe ver kan en mag je gaan, en dat seksualiteit ook een pijnlijk onderwerp kan zijn. Dat zie je ook op enquêtes terug. Dat sommigen er heel pijnlijke ervaring mee hebben. Maar dit zijn dingen die jongeren aangeven als het gaat over seksualiteit. Hier willen wij het over hebben. Ik laat jullie 3 filmpjes zien. Het eerste filmpje gaat over denk goed na voor je iets op internet zet. Het tweede gaat over chat nooit met iemand die je niet kent. En het derde gaat over webcam seks. De reden dat ik die jongeren laat zien, is omdat dit volop speelt, ook op reformatorische scholen. De reden dat ik hem nu hier laat zien, is om jullie ook iets daarvan te laten voelen. En ook als een soort voorbeeld, als ik zo'n filmpje laat zien, komen jongeren daarna heel makkelijk ook in gesprek over eigen ervaringen. Dat kun je ook zelf toepassen, dat je aan de hand van een voorbeeld, een verhaal, iets uit het nieuws, iets wat je gehoord hebt, naar aanleiding van deze avond, in gesprek gaat met ze. Voordat ik deze filmpjes laat zien, even heel kort wat voorbeelden die ik uit de praktijk heb ervaren. Ik weet niet of jullie het hier zelf ook kennen. Ik hoop niet dat ik jullie schok, maar Gomaris, reformatorische school. Er zijn klassen waar er geen jongeren zijn die geen porno op hun telefoon hebben. En dan weet ik inmiddels dat je allerlei variaties hebt tussen lieve porno. Dat is als een man en een vrouw het nog op een redelijk aardige manier met elkaar doen. Maar er was ook een jongen die invulde dat hij de week daarvoor had gezien hoe een vrouw seks had met een paard. Op dezelfde school was er een meisje en een jongen uit de derde klas. Die hadden seks met elkaar gehad. De jongen had daar een filmpje van gemaakt, een muziekje onder gezet en doorgestuurd naar zijn vrienden. En dat meisje kwam bij de mentor, want als hij door de schoolstraat liep, dan waren er jongens die dat muziekje nafloten. Een meisje die onzeker was over zichzelf en die een filmpje heeft gemaakt terwijl ze zichzelf aan het bevredigen was, heeft ze naar 2 jongens gestuurd. Binnen de kortste keren was het niet alleen de hele school door, maar ook naar een andere school. Nou, ik kan nog legio voorbeelden noemen. Dat bedoel ik niet om bang te maken, maar wel om te laten voelen wat er speelt. En heel veel jongeren die eerst denken van, ze krijgen zo'n filmpje via WhatsApp doorgestuurd. Met name via groeps WhatsApp gaat dat heel makkelijk, want dat is besloten. Facebook is niet besloten, WhatsApp wel. Het geeft een stuk kick, spanning, maar ze hebben niet in de gaten dat het op een gegeven moment een macht over hen wordt. En wij krijgen als jongerenorganisatie heel veel 16, 17-jarige jongeren die inmiddels doorhebben hoe groot de macht van porno is. Die zeggen, ik wil er vanaf, maar ik weet niet hoe. Daarom dat ik even deze filmpjes laat zien.
Your image online. You can't take it back. Anyone can see it. Family? Friends? Anyone. Remember. Think before you post. Ik ben Fancy Fair X, ben 11 jaar en mijn hobby's zijn paardrijden en chatten met vriendinnetjes. Ik ben Kusje Moa 123 en ik vind muziek luisteren leuk en hockey en chatten met vriendinnetjes.
Ik ben Lieverliesje 95, 12 jaar en ik hou van paardrijden, muziek luisteren, hockey en chatten met vriendinnetjes.
Je moet altijd wel om lachen, maar na dit filmpje is het heel duidelijk waarom je beter geen onbekende kan toevoegen aan je chat. En het gebeurt nog steeds, hoeveel voorlichting er ook is, als ik aan de klas vraag, joh, stel dat jij een knappe jongen ziet die jou wil toevoegen en je kent hem niet. Deel is zo verstandig om te zeggen, ken ik iemand niet, dan voeg ik hem niet toe. Maar er zijn er ook nog steeds die dat beslist wel doen. Toen ik dit filmpje zag, vond ik het behoorlijk confronterend. Maar om opnieuw te laten zien hoe dichtbij de praktijk is in een van onze gemeenten, die zomaar een gemeente van de Johannes kan zijn, kwam het voor dat een jongen chatte met wat hij dacht een meisje. Zij vroeg hem op een gegeven moment om inderdaad voor de webcam uit de kleren te gaan. En hij kwam erachter dat het een jongen uit zijn eigen gemeente was. Dus ja, goede voorlichting op dit gebied, hoe het wel, maar ook hoe het niet moet, is heel erg nodig. Nog 1 minuut. Bij jonge jongeren benadruk ik heel sterk hoe belangrijk het is dat je een positief zelfbeeld hebt. Het is ook heel leuk om daar als ouders in te investeren. Geef je dochter, geef je zoon een compliment over het uiterlijk, kleding, haar. Hoe meer, hoe beter. Want het is hoe beter jongeren in hun vel zitten qua zelfbeeld, hoe positiever ze ook omgaan met seksualiteit en ook met het aangeven van grenzen. Nou, verschillende jongens en meisjes heb ik het al over gehad. Mediaseksualiteit, we proberen ook altijd te laten zien. Wat houden de media nou voor? Nou, neem speelfilms, seks is altijd leuk en het gaat altijd goed. Liedje van Jan Smit, er gaat geen dag voorbij dat ik niet met je vrij. Ze luisteren het, of luisteren, het is inmiddels wereld uit de tijd, maar massaal. Is het gewoon goed om te laten zien, jongens, dat is niet nuchter. Het is gewoon, het is niet waar dat het altijd goed gaat, dat het leuk is. Dat vraagt oefening, dat vraagt liefde, dat vraagt volharding. Maar het helpt al heel erg als ze zich realiseren van, oké, maar wat die liedjes zeggen en wat de films laten zien, dat klopt dus soms gewoon niet. Heel belangrijk, en daar wil ik dan voor nu mee afsluiten, voordat we pauze gaan houden. Het kruis van Christus. Als ik met jongeren in gesprek ben en dan hoor je soms hoe moeilijk ze het vinden. Hoe ga ik nou om met seksualiteit? Ik vind het zo lastig dat ik vastzit in porno. dan zeg ik altijd, misschien denk je wel, wat heeft nou die man, Jezus, van 2000 jaar geleden met mij te maken? Dan zeg ik, als je werkelijk tot hem gaat en berouw hebt van je zonde en hem je zonde beleidt, dan betekent dat heel concreet, als ik vandaag geroddeld heb en ik beleid dat aan de Heer Jezus, ik vraag om vergeving, dat hij dat gedragen heeft aan het kruis. En als jij op seksueel terrein de mist in gaat, als je geweest bent op een site waar je niet moest zijn, als je werkelijk in hem gelooft, dan is hij degene die daarvoor de straf gedragen heeft, maar ook de kracht kan geven om jou te veranderen. En hij is ook de enige. En ik denk dat ook als het gaat om de seksuele opvoeding, vooral voor onszelf in het gesprek met jongeren, dat hier ook de kern en de focus moet liggen. Of het nou gaat om kracht vinden om een rein en godzalig leven te leiden en schoonwassen van dat wat elke keer misgaat op allerlei gebied, maar ook op seksueel gebied, dan moeten we bij het kruis van de Heer Jezus zijn. Ik denk dat we voor nu genoeg hebben gehoord. We gaan pauze houden en dan na de pauze. Nee, er was eerst nog iemand die het woord moest krijgen.
Nou, ik sta hier namens Ceres. Linda en ik zitten samen in de werkgroep Gorrie Overflakkee van Ceres. En toen wij hoorden dat deze avond zou worden gehouden, hadden wij wel zoiets van, hey, daar moeten wij voor de jeugd ook wat mee doen. Even voor de duidelijkheid, Ceres is een hulporganisatie die hulp levert aan jonge, vooral jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, maar ook vrouwen die problemen krijgen in de zwangerschap, die een 20 weken echo krijgen die niet goed is. Nou ja, allerlei problemen kunnen natuurlijk in de zwangerschap zich voordoen. En Ceres biedt hulp, geeft ook heel veel voorlichting. En dat is eigenlijk hetgene ja, om hierop door te borduren, zeg maar, voor jongeren hier in deze gemeente. Ceres geeft voorlichting op het gebied van het ontstaan van leven, de waarde van leven, groei van het ongeboren leven. Ceres heeft ook heel mooi filmmateriaal, voorlichtingsmateriaal. Er zijn spellen om te doen met de jeugd, om de jeugd in gesprek te krijgen en om vooral ook zelf een soort van mening, een soort van basis te krijgen van hoe, ja, hoe denken wij nou eigenlijk over het leven, over seksualiteit, over relaties. En het leek ons heel mooi om in ieder geval de min 16 vereniging daarbij te betrekken. We hebben al overleg gehad met de kerkenraad, dominee Procees vond het ook een heel erg mooi idee. En we weten nog niet precies hoe dat we dat gaan invullen die avond. Het zal ja, waarschijnlijk een voorlichtingsavond zijn waar sowieso twee voorlichters van ons een avond komen houden. Met wat filmmateriaal en wat ja, spelgesprek, noem maar op. En we willen daar eigenlijk, omdat we een stichting zijn en dus afhankelijk zijn van giften en donaties, willen we daar een sponsorloop aan koppelen. Zodat er ook daadwerkelijk geld gaat ingezameld worden voor onze stichting. Nou ja, goed, hoe en wat, dat weten we dus nog niet precies. Maar we vonden het goed om dat in ieder geval wel aan jullie kenbaar te maken. En om ook ja, toch wel eventjes een beetje draagvlak te krijgen, ook naar de jeugd toe. Van joh, kom op, er moet wat mee gedaan worden. En ja, bij deze.
Dankjewel, Jantine, voor deze woorden. En dat zal zeker zijn weg vinden, denk ik. Ik heb de Min 16 vereniging hartelijk dank dat jullie daarvoor inzetten. Marieke, ook bedankt voor de eerste helft van de avond. Fijn voor je duidelijke bespreking die je hebt gehouden. Nou, we gaan zo dadelijk verder. Het is nu bijna 9 uur. Laten we pauze houden tot 9:15. En daarna zien we elkaar in de zaal hier weer terug.
We gaan zo meteen in groepen met elkaar aan de slag. Wat vragen bespreken. Ik heb voor jullie een werkblad gemaakt en ik wil dat even met jullie langsgaan, zodat je een idee hebt van, hey, wat zijn nou de onderwerpen waarover we met elkaar kunnen spreken. Het kan zijn dat jullie in je eigen groep zeggen van, nou, ik heb vanuit mijn persoonlijke ervaring zijn er graag dingen die ik wil bespreken van, hoe ga je er nou mee om als een kind er eigenlijk nog niet van wil weten, of op welke leeftijd doe je, hoe pak je het nou praktisch aan. Voel je uiteraard vrij om dan je eigen onderwerp op de agenda te zetten. Het is denk ik wel goed om even van tevoren met elkaar af te stemmen. We hebben tot 9:45 de tijd. Wat zijn de onderwerpen die we als groep willen bespreken. Dat je daar ook een stukje eenheid in hebt. Maar ik heb de volgende vragen op papier gezet. voorbeeldfiguur. Hoe ben je als opvoeder aanwezig in de levens van de kinderen en jongeren voor wie je verantwoordelijk bent? Wat straal je over je man en vrouw zijn richting zowel de jongens als de meiden? Oh, ik zie dat deze nog niet van je eigen kinderen uit. Onze jongeren worden overspoeld met beelden. Wat leren ze over seksualiteit in films die ze bekijken, de billboards die ze zien? Kun je dit bespreekbaar maken en welke richtlijnen zou je hen willen meegeven? Zelfbevrediging is onder Nederlandse jongeren heel normaal. Bijna iedere jongen doet het en ongeveer 2/3 van de meisjes. Hoe kun je hierover met jongeren in gesprek gaan? Welke richting wil je hen wijzen? Hoe kun je met jongeren in gesprek gaan over seksualiteit aan de hand van de volgende Bijbelgedeelte? Nou, daar heb ik een aantal opgesomd. Ofwel aan tafel of op een ander moment. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kun je met jongeren in gesprek gaan over seksualiteit? Als je een blootposter op straat tegenkomt, vrienden gaan samenwonen, je in de krant leest over een verkrachting, je hoort over tongzoenen op feestjes. Er zijn een aantal situaties waarover je op welk moment je in gesprek zou kunnen gaan. Hoe doe je dat? En een casus. Lars, 18, komt regelmatig met een ander meisje thuis. Hele avonden zijn ze samen op hun kamer. Hoe zou je hiermee omgaan? Ik stel voor dat we gewoon in dezelfde groepen als net, of we vormen dat een beetje groepjes van 5 à 6, bij elkaar gaan zitten en dat we tot 15 voor de tijd nemen. En ik kom even langs met de werkbladen. Succes ermee. Ik denk dat jullie nog meer dan genoeg te bespreken hebben, maar het lijkt me goed om de avond echt om 10 uur af te ronden. En ik wilde nog even gelegenheid geven voor het stellen van vragen. Tijdens de lezing heb ik een paar keer gezegd, hier kom ik straks nog op terug, of hier komen we straks nog op terug. Ik wacht even tot iedereen weer zit. Ik merkte dat bij in ieder geval één iemand de indruk was gewekt van dat ik hier daar misschien nog plenair op terug zou komen. Dat is niet zo, maar ik wil wel de gelegenheid geven om als er nou bepaalde onderwerpen zijn in ofwel de lezing of in de groepsbespreking waarvan je zegt, ja, daar wil ik toch graag nog even op doorvragen. Dat kan nu. Ik kan niet beloven dat ik overal antwoord op weet. Misschien zou ik ook vragen van, hey, misschien dat anderen hierin ook mee kunnen denken. Dus als het eerste, daar wil ik zo meteen gelegenheid voor geven. Verder werd er nog gevraagd naar literatuurtips. Nou, Serena Brons is hier een keer geweest en toen zijn er al heel wat literatuurtips gegeven. Er is heel veel geschreven op dit gebied, zowel van voor opvoeders, zoals Serena Blozen mag, bijvoorbeeld een boek voor ouders. Maar ook alleen voor jongens, alleen voor meiden. Die hoorde ik ook al in verschillende groepen langskomen. Hele leuke boekjes voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Dus als jullie zeggen van, hey, ik zoek voor die of die leeftijd een goed boek. Ik zou zeggen, mail Edward, en als die dan weer naar mij mailt, dan kan ik daar ook gericht op reageren. Maar nu, zijn er dingen die in jullie groep aan de orde zijn geweest, waarvan je zegt, hey, daar wil ik nog wel wat over doorvragen, of iets wat je wilt delen met de rest. Zo van, nou, dat vond ik zo'n leuk of zo'n goed voorbeeld. Of iets uit de presentatie waarvan je zegt, daar wil ik nog meer over weten. Wil ik daar nu de gelegenheid voor geven. Iemand uit de andere groepen die het hierover heeft gehad. Ik wil wel een begin tot een antwoord geven en ik voel vrij om aan te vullen. Een aantal dingen. Het is denk ik goed om, als je kijkt naar wat zegt de Bijbel over seksualiteit, over zelfbevrediging. Een voorbeeld wat er nog wel eens aan wordt gehaald is de geschiedenis van Onan. Die zijn zaad verspeelde op de aarde en die daarmee de toorn van God op zijn hals haalde. Nou, ik zei al in de groep waar we het erover hadden, daar is iets heel anders aan de hand. Onan, die moest met zijn schoonzus trouwen om te zorgen dat zijn broer de naam bleef voortbestaan. Een kind Als hij een kind zou krijgen, dan zou dat gaan op naam van de broer. En dat wilde hij niet. Dus wat deed hij? Vlak voor het moment dat de zaadlozing kwam, verspilde hij dat op de aarde. Dat is iets heel anders dan zelfbevrediging. Dus dat beeld kun je absoluut niet gebruiken om zelfbevrediging af te keuren. Er staat niet in de Bijbel of zelfbevrediging nu wel of niet mag. Zoals er heel veel trouwens situaties zijn, ook als het gaat om het gebied van sociale media of grenzen in relaties, is ook zo'n thema. Dat speelde in die tijd niet. Je werd uitgehuwelijkt. Je had niet een verkeringstijd zoals wij die kennen, waarin je op allerlei gebieden kan experimenteren. Dus dat zijn dingen waar de Bijbel niet heel expliciet over is. En waar je moet kijken van, wat is in lijn met de schrift? Nou, dan zie je een aantal dingen. Seksualiteit is een scheppingsgave. Dus het was er voor de zondeval. Seksualiteit is dus iets goeds. Man en vrouw zijn geschapen als seksuele wezens. Je ervaart niet pas gevoelens van seksualiteit na je trouwdag. Die zijn er van jongs af aan. Er is door de zondeval heel veel gebroken. Maar je kunt niet zeggen dat de beleving van seksualiteit slecht is. Nou, ik kom trouwens zo op de vraag, hoe bespreek je dat dan met je kinderen? Maar ik denk dat bij heel veel volwassenen, nou, laat ik eerlijk de vraag stellen. Wie van jullie zegt, ik heb er zelf eigenlijk ook best wel vragen, want ik neem even deze aanloop, voordat ik ga spreken over hoe maak je nou bespreekbaar, wil ik eerst even een soort intro nemen, omdat er volgens mij onder volwassenen ook heel veel vraag is, is het nou wel goed, is het nou niet goed? Herkennen jullie dat, of zeggen jullie van, nee, we hebben daar een duidelijke visie over hoe dat zit? Nee, dus nou, dan maak ik toch mijn aanloop even af. Het is goed om die grondstructuren om vanuit de Bijbel ook te zien. Van oké, seksualiteit, scheppingsgave, niet pas op de, als je trouwt, dat dan pas seksuele gevoelens bovenkomen. Het is dus iets moois. En tegelijkertijd door de zondeval heeft overal zijn sporen getrokken. En dat geldt ook voor de beleving van seksualiteit. Ik kan hierop geen zwart-wit antwoorden geven. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Ik kan wel een lijn aangeven die we ook als organisatie richting jongeren proberen duidelijk te maken. Dat is dat het ontdekken van je eigen lichaam niet zondig is. Ik gaf het net ook in die groep als voorbeeld. Bij een jongen zit veel van de geslachtsdelen zit aan de buitenkant. Die ziet dat allemaal van jongs af aan. Bij een meisje is dat niet zo. Dus het kan heel goed zijn om als meisje ook een keer zo'n spiegel bij te pakken. Hoe zien mijn schaamlippen eruit? Hoe ziet mijn vagina eruit? Wij hadden een huwelijksconferentie waarbij een meisje vlak voordat ze trouwde er pas achterkwam dat ze twee ingangen had. Dat het gewoon niet helemaal goed zat. Maar we hebben ook verschillende voorbeelden gehoord dat vrouwen pas na dat ze voor het eerst gemeenschap hadden erachter kwamen. Maar er klopt iets niet. Het is of te nauw, of er is iets anders aan de hand. Maar dat ze nooit gedurfd hadden om hun lichaam ook in dat opzicht te leren kennen. Zowel gewoon biologisch, hoe ziet het er van onderuit, als wat vind ik prettig, waar zit de clitoris, wat voelt fijn. Omdat ze dat als zonde ervoeren. Nou, ik denk niet dat je dat als zondig kan bestempelen. Tegelijkertijd is het een heel smal pad, want we zijn als mensen egoïstisch. Dus je kan in verslaving vallen. Je kan, als je zelf vreedt, kun je allerlei fantasieën erbij loslaten. Het gaat ook wel gerelateerd met porno. En daar zijn we heel duidelijk in van, nee, het is een heel smal pad. Je eigen lichaam leren kennen is niet verkeerd. Maar als je merkt van het wordt een soort van dwang, dat je het heel vaak moet doen, dat je heel zelf heel veel gaat bevredigen, ga naar buiten, ga naar beneden, ga sporten. Ga niet het voeden met beelden, dat je er ook allerlei fantasieën bij krijgt. Dus jullie voelen misschien wel aan, wanneer is het verslavend? Tot welke leeftijd mag het wel? Mag het nog binnen je huwelijk of mag het dan niet meer? Dat zijn allemaal vragen waarvan we ook tegen jongeren zeggen, dit zijn ook dingen die in je relatie met God of in je gebed een plek moeten krijgen. Net als bijvoorbeeld, ik zeg maar dus even om te laten voelen van, op dit vlak liggen nog veel meer vragen. Mag je wel op de een of andere manier aan gezinsvorming doen? Hoe ga je lichamelijk met elkaar om als je nog niet getrouwd bent? Nou, sommigen zeggen, tongzoen is echt de alleruiterste grens voor ons. En er zijn er ook die zeggen van, ik wil naar de wil van de Heere leven, maar ik geloof dat ik veel verder mag gaan. Of dat ik juist veel minder ver mag gaan. En dan, je kan dan laten zien of grenzen aangeven van, joh, als jij wil wachten met geslachtsgemeenschap tot je huwelijk, dan is het wel verstandig om zo ver daar vandaan te blijven dat het niet heel erg moeilijk wordt. Maar, dus we geven daarin heel concrete richtlijnen, maar op een gegeven moment kun je niet voor elkaar beslissen, mag tongzoenen wel of niet? Mag geslachtsdelen aanraken wel of niet? Nou, zo ligt dat met zelfbevrediging ook een beetje. Te zeggen van, geef het een plek, ook in je gebed, van hoe ga ik ook met de gaven van seksualiteit om? Hoe ga ik met de gaven van tijd om? Hoe ga ik met de gaven van geld om? Hoe ga ik met de gaven van seksualiteit om? Kun je allemaal heel egoïstisch gebruiken. En je kan het ook gebruiken op een manier die tot eer is van God. En die ook tot eer en zegen is van de omgang met de ander. Heb ik hiermee een begin van een antwoord gegeven als het gaat om visie ontwikkelen op het gebied van zelfbevrediging? Misschien is het iets wat ik realiseer mij dat ik hiermee ook dingen zeg die misschien nieuw zijn. Het is ook voor onszelf een zoektocht van hoe trek je lijnen als het gaat vanuit de Bijbel, als dingen niet heel concreet gezegd worden. En jongeren vragen om heel concrete antwoorden. Wat mag wel, wat mag niet? En dat is een zoektocht waarin je wel zegt, haal de kramp eraf wat de Bijbel niet expliciet als zonde benoemt. Moeten wij wel erg voorzichtig zijn om dat wel te doen. Tegelijkertijd, seksualiteit is gegeven als een gave om de ander te dienen, om één te worden met de ander. Dus elke vorm van egoïstische beleving van seksualiteit, ook op het gebied van zelfbevrediging, is zonde. Wat weer niet wil zeggen dat je eigen lichaam leren kennen zonde is. Ja? Hoe maak je dat bespreekbaar? Dat is de volgende vraag en dan kom ik bij u. Dat zal per situatie verschillend zijn. Dat kan op heel veel verschillende manieren gaan. Voorbeeld van kinderen die onder de douche staan, die aan hun plasser zitten, die daar heel lang aan zitten te wriemelen. Dat kan een moment zijn om uit te leggen van, dat is een fijn gevoel, maar aan je plasser zitten moet je niet doen in een grote groep mensen. Pas ervoor op dat je niet zegt dat is vies of dat is verkeerd, want dan breng je al heel vroeg daar een kramp op. Nee, niet vies, niet verkeerd, maar niet iets om in publiek te doen. Want sommige dingen zijn van jou. Dat kun je op welke manier je dat ook uitlegt. Dat kan al bij een heel jong kind. Hoe breng je dat bij een ouder kind? Moet je het aan de orde brengen? Elk kind komt er vroeg of laat mee in aanraken. De cijfers liegen er niet om. Dus ja, moet je slapende honden wakker maken? Die worden wel wakker. Ik denk dat het heel goed is als het gewoon al heel vroeg een plek krijgt in de seksuele vorming. Hè? Want we zeiden niet op één middag ga je dat even vertellen. Maar iets wat telkens weer terugkomt. En daarin komt ook het beleven van je eigen lichaam. Krijgt erin de plek. Dus in het lopende gesprek van de seksuele opvoeding zou ik dat een plek geven. Maar het blijft hoe dan ook natuurlijk een hartstikke spannend onderwerp om aan te snijden. Maar een avond als vanavond kan al een manier zijn om het bespreekbaar te maken. Van joh, ik hoorde dat en... Ik zei al, dat moet je niet op klaarlichte dag, felle zon aan tafel bespreken. Maar 9 uur 's avonds in de auto, je moet er ook wel een goed moment voor afwachten. Maar kwetsbaarheid, openheid, transparantie. Dat je zegt, joh, ik hoor dat veel jongeren daarmee zitten. Ik realiseer me dat ik er eigenlijk nooit zo met je over heb gehad. Wil je me daar iets over vragen? Het kan best zijn dat je kind op dat moment heel afwerend reageert. Maar je hebt de gelegenheid gegeven en misschien dat het op een ander moment, als die achter je aanloopt in de berg, bij wijze van spreken, er een keer op terugkomt. Dus je moet zoiets niet forceren, maar wel dat jongeren voelen, niks is gek om te vragen. Ik kan niet zeggen van, zo of zo moet je het ter sprake brengen, maar als ik zie hoeveel vragen jongeren erover hebben, zou ik zeggen, breng het hoe dan ook ter sprake en doe dat gewoon, neem het mee in je seksuele opvoeding. Is je vraag hiermee beantwoord?
Wat ligt er als je voor ervaring met op het onderwerp te praten met ouderen, dus plus 16? Dan kun je er een schets, maar zijn er andere...
We geven catechese lessen, min 12, min 16, plus 16. Dus we geven catechisatie over dit onderwerp, 2 avonden, waarbij we de eerste avond vaak, dus vooral een stuk presentatie, en de tweede avond heel veel gelegenheid geven voor gesprek. En de studiedagen, workshops op scholen, waarbij je echt in groepen met ze in gesprek gaat. Dus dat zijn zeg maar de plenaire momenten dat we echt gezocht met ze hierover in gesprek gaan. Maar er komen ook heel veel vragen via de sociale media bij ons binnen. Zowel naar aanleiding van, hè, als we bijvoorbeeld een dag op de school zijn geweest. Maar ook wel rechtstreeks via Kees bijvoorbeeld. Dat of via persoonlijk bericht via Facebook of wat dan ook. Er gewoon heel veel vragen binnenkomen. En je dan zoekt naar een stuk één op één begeleiding. Waarbij bijvoorbeeld bij pornoverslaving zijn er bepaalde programma's die ook kunnen helpen met de vorm van een buddy om daarvan af te komen. Waarbij we ook persoonlijk kijken. Hè, als je bijvoorbeeld bij een jongere zegt van het mag niet, ja, dat weet een jongere ook wel. Je kan zeggen van dat iemand bijvoorbeeld 10 keer per week porno kijkt en dan gaat terug naar 5 keer. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk, 5 keer te veel. Je kan ook zeggen, fantastisch, je zit al op de helft. Hè, en onze ervaring is van dat positieve spreken en dat heel belangrijk is. Maar goed, ik wijd nu uit. Dat zijn de momenten. En naar aanleiding van onze kruispuntconferentie huwelijk. Op de dag zelf heeft vruchtbaarheid en seksualiteit ook een plek. En dan hebben we 's avonds een mannen-vrouwengroep. En dan wordt dit thema ook heel uitgebreid besproken. En dat zijn dan jongeren vanaf 18. Dus dat zijn een beetje de plekken. De schets en als leidinggevenden het lastig vinden om hier zelf over in gesprek te gaan, dan kunnen ze ons uitnodigen. Het staat ook op de website, de mogelijkheden die daarvoor zijn. Andere vragen? Hierop aanhaken of van een heel andere orde zijn? Gezien de tijd is het denk ik wel goed om af te gaan ronden. Dan wil ik graag het woord weer teruggeven. En heel hartelijk bedankt dat ik hier in jullie midden mag zijn. Ook voor de openheid. En ik wens jullie God zegen toe in de hele opvoeding. Maar ook de opvoeding op het gebied van seksualiteit.
Nou, Marieke, hartelijk dank voor je bijdrage van vanavond. Dus ik denk dat we een open avond hebben gehad. En ik denk dat we op een open manier met elkaar hebben gesproken. Je hebt ons opnieuw een aantal Bijbelse richtlijnen gegeven waarop we in de opvoeding aan het werk kunnen om onze kinderen op een christelijke en Bijbelse manier te leren omgaan met seksualiteit. Tegelijkertijd merk je dat deze dingen in de praktijk van het leven moeten gebeuren en jezelf naar een weg moet zoeken. En daarin mogen we met de hulp van de Heere God onze weg zoeken. Maar we danken je voor je komst hier naartoe en voor datgene wat je hier aan de orde hebt gesteld en voor het leiden van de bespreking. En we willen die dank ook laten blijken door middel van een bos bloemen. Hartelijk dank. En hierbij onze waardering.
Dankjewel. Nou, prachtig, hè? Super. Nou, dankjewel.
Goed, dan wil ik hiermee de avond afsluiten. Dank voor jullie komst. En laten we afsluiten met een dankgebed. Heere God in de hemel, aan het einde van deze avond komen we opnieuw voor uw aangezicht. En we danken u dat we vanavond als opvoeders in deze gemeente samen mochten komen om met elkaar na te denken over hoe uw woord spreekt over seksualiteit en alles wat daarmee samenkomt. Heren, we danken u voor datgene wat we vanavond mochten horen, maar we bidden u ook over datgene wat we vanuit uw woord en uit de gesprekken tot ons hebben gekregen, vorm mogen geven in de opvoeding als u die ons heeft gegeven. Heer, geef dat we er op een wijze en verstandige manier mee om mogen gaan. Op een manier die bij onze kinderen past. En dat we iets mogen laten zien van de goedheid en de grootheid van u die u ook in de seksualiteit laat zien. Maar tegelijkertijd ook mogen laten zien dat het verkeerde gebruik daarvan, waartoe wij als mensen allemaal geneigd zijn, van u afleidt en tot pijn en gebrokenheid leidt. We bidden u om uw wijsheid daarin. We danken u voor het gesprek van vanavond. We bidden u of u met ons mee wil gaan, ook als we weer naar huis gaan. Wees met ons en brengt u ons veilig thuis. Geef dat we toe mogen leven naar de zondag, die morgen zal zijn als u het geeft. Geef allen die dan zullen voorgaan alles wat ze nodig hebben en de bediening van uw geest. En geef dat ook morgen, overal op deze wereld, uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Vergeeft u het verkeerde dat er vanavond ook is geweest, zonder dat wij dat misschien wisten. En neemt u het weg in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ik wens jullie allemaal wel thuis.